Het begint een beetje een vaste beginzin te worden als ik jou zie, Dennis. Je hebt werkpaarden en luxepaarden.
Ja, dat is inderdaad wel een klein beetje het geval. Ik ben het werkpaard en jij het luxepaard, of was het andersom?
Nou ja, weet je, ik had laatst ook mijn eerste buitenlandtrip voor mijn werk. Ik ging naar Antwerpen, maar jij bent weer eens een keer in Schotland geweest.
Ja, het was voor mij een tijdje geleden in Schotland. Ik krijg altijd het verhaal dat mensen zeggen van, oh, maar je gaat al zo vaak naar Ierland. Maar ja, dat is gewoon zo.
Ja, lieve luisteraars, als Dennis het heeft over een tijdje geleden, dan bedoelt hij weken.
Ja. Ja, zo lijkt het er een klein beetje op komen. Maar ik was inderdaad naar Schotland.
Ja, niet alleen zomaar in Schotland, maar in de Lowlands.
Ik was in de Lowlands.
Wat heb je daar nou weer te zoeken?
Ja, we hebben het vaak over Ierland, dat er zoveel nieuwe distillerijen opkomen in Ierland. Het is allemaal up and hack winning. Maar ook in Schotland gebeurt gewoon heel veel. Veel kleine nieuwe distilleries, ook hele grote. De laatste keer is net Port Ellen weer nieuw leven ingeblazen. Maar
daar ben ik ook heel benieuwd naar Port Ellen. Daar moeten we het ook maar eens een keer over hebben.
Ja, maar er zijn natuurlijk superveel veel mooie nieuwe distilleries bijgekomen. En het werd een keer tijd om twee van dat soort dingetjes te bezoeken. Dus ik denk, trek de stoute schoen aan, koop een ticket en vlieg even naar Edinburgh. En vanaf Edinburgh de Lowlands in. En dan toch eigenlijk de Lowlands iets naar boven. En we gaan eens even op zoek naar een nieuwe distillery.
En welke gaan we vandaag doen?
King's Barns Distillery.
Ik zeg start de band.
Dit is Drop or Dram. De podcast voor whiskyliefhebbers. Van beginner tot kenner. Schenk je favoriete glas in. En geniet met ons mee.
Ja, Jan, ik ben een ticket naar Edinburgh gevlogen. Even een autootje gehuurd. En toen ben ik een klein stukje naar boven gereden over die prachtige brug naar de andere kant. Naar het Land of Five, zoals dat zo mooi heet daar. En ben ik in King's Barns, eigenlijk de graanschuur van Schotland gaan kijken. De meeste mensen kennen de meest bekende, beroemde plaats die daar eigenlijk een klein beetje ligt, is St. Andrews. De universiteitsstad, grote kathedraal, ben ik uiteraard ook geweest. Maar geen distillery, maar iets 10 minuutjes daar vandaan. Daar ligt een heel klein plaatsje. En,
het Kingdom of Five is aan de oostkust, als ik me niet vergis. Hè?
Aan de oostkust, dus net boven Edinburgh, dus het noorden. Je steekt eigenlijk de Firth of Forth over. De Firth of Forth. Dat is dit grote water wat er daartussen zit. En daar heb je de Kingdom of Five.
Nee, ik moet af en toe even in mijn hoofd die kaart van Schotland. Omdat die... Kijk, in Nederland weet ik het heel makkelijk. Hè? Noord, oost, west, oosten. Wij zitten hier in het westen. Maar als je dan naar Schotland gaat, moet ik altijd weer even oostkant. Dus dat is aan de
oostkant is de Edinburgh kant. En Glasgow is aan de andere kant. Het ligt eraan hoe je naar een kaart kijkt.
Ja precies. Ja, het is altijd oostkust. Een beetje, ja. Het lijkt altijd noordelijker dan het is, maar het ligt aan het oosten en het westen. De oostkant is een beetje, is naar ons toe gericht.
Ja, naar ons toe gericht. Ja. Klopt, inderdaad. Dit is bij ons.
Als wij in de Muiden staan, we kijken naar de overkant, dan zie je de Kingdom of Five.
Ja, in principe wel. Ja. Dan moet je wel heel helder weer hebben, maar dan zie je de Kingdom of Five. En dat is eigenlijk wel leuk, want het is de Lowlands. Je komt langs dat prachtige bordje waar wij wel eens discussies over hebben gehad. Je komt door het plaatsje Glenrothes.
Ja, Glenrothes.
Ja, daar kom je doorheen. Is nog steeds even lelijk als dat het toen was.
Maar wij riepen vroeger altijd bij de distillery, of tenminste bij whisky van Glenrothes, dan moet je naar het plaatsje Rothes. Want in het plaatsje Glenrothes, daar staat geen distillerij, maar alleen maar visfabriek.
Maar er staat tegenwoordig wel een distillerij. Ja, maar die heb ik niet bezocht. Ik ben een stukje doorgereden. En toen kwam ik bij een prachtige oude herenboerderij. Die daar gewoon midden in de weilanden staat. En daar zit gevestigd de King's Barns Distillery.
Nou zijn wij een podcast van beginner tot kenner. Ja. Dus wij spreken mensen aan die voor het eerst ontmoetingen doen met whisky, et cetera. Maar ook de echte nerdy geeks die precies alles willen weten van die distillerijen, et cetera. Als jij zegt een herenboerderij, is dat dan eentje met een zadeldak? Of met een andere vorm? Of maakt dat niet uit?
Ja, ik heb geen architectuur gestudeerd. Ik weet dat het een oude herenboerderij is met een prachtig mooi torentje, zo'n beetje kasteel. Het was ooit bijna vervallen helemaal. Er stonden alleen nog maar wat muren. En ze hebben dat prachtig omgebouwd. En ja, inmiddels een prachtig werkende distillerij met Dito whiskies erbij. Ja, en dan... Ja, het woord whisky, dan heb je hem al snel gevonden.
The King's Barn. Dat is nog niet zo... Tenminste, bestaat volgens mij nog niet zo lang.
2014.
Oké.
Okay. Ja, 2014 is het eigenlijk de distillery. En ja, hij is van een... onder andere van een beroemde familie die eigenlijk al wat veel langer whisky doet. En ja, daar moeten we misschien ook heel kort maar eventjes over hebben. Want ik heb wat sampletjes meegekregen om samen met jou te gaan proeven.
Ja.
En dat is de Weems family.
Of de,
als je op de labels uit de Weems, Weemice.
Nou, ja, dat is die altijd een beetje ding. Hè? Voor de mensen die thuis meekijken, zeg maar. Ja, niet dat je ons kan kijken, maar als je in de slijterij loopt. Ik dacht vroeger altijd dat het Weemis was. W-E-M-I-S-S.
Ja.
Maar we hebben in Schotland geleerd dat je het uitspreekt als Weems. Weems, Weems.
Ja, en dat is eigenlijk een independent whisky curator, zoals ze dat noemen. Zij hebben onder andere een aantal whiskies.
Spice King, toch?
Spice King, The Hive, Pete Chimney. En ja, we hebben hier een sample van 25 jaar oud staan. A Quarter Past.
Want
het gaat over de tijd. Maar daar zijn ze eigenlijk het meest bekend voor. De familie woont nog steeds in een prachtig kasteel. Al 400 jaar is die familie daar eigendom van. En die zijn nu ook ingestapt onder andere in de King's Barns Distillery. Die hebben dat op zich genomen. En die hebben nu een distillery gemaakt waar ze de single malts maken.
Lekker.
En ja, het zal je niet verbalen. Het ligt bij het plaatje King's Barns, de tweede King's Barns whisky.
Kijk, en dus, jouw kennende heb jij bij die herenboerderij aangebeld.
Uiteraard, uiteraard. Ze verwachten mij wel, dat moet ik wel eerlijk zeggen.
En jij zei, I'm the maker of the great famous whisky podcast Drop a Dram.
En toen werd ik binnengelaten en toen heb ik een toertje gehad door de hele distillerij met alle processen. En het was wel heel interessant om te zien, omdat het is een nieuwe, moderne distillery.
Mm-hmm.
En toch heel erg gericht op klassieke whisky. En daar bedoel ik mee klassiek.
Moet je me even helpen. Ik denk dat een hoop luisteraars van ons misschien wel een beeld hebben bij een oude distillery dan. Maar wat is dan, waar zie je aan dat het nieuw is?
Nou ja, de moderne washbacks. Dus stainless steel, geen houten washbacks onder andere. Het is wel heel prachtig gemaakt. Dus je loopt echt een oude distillery in. Maar de productieruimte, moderne technieken, een paar computers eraan. Maar wel alles met de hand gedaan. Dus de keteltjes worden nog steeds met de hand bediend. En alles maar stainless steel.
Maar wel lekker strak design.
Strak design, heel efficiënt ingericht. Waardoor je de washbacks en de fermentatietanks en de distilleerketels op een redelijk makkelijke plek. Zodat je één of twee man.
Mm-hmm.
En ik bedoel klassieke whisky. Want ze maken een klassieke whisky. Omdat zij echt heel erg duidelijk kijken naar van, wij willen een bepaalde stijl maken met gewoon klassieke giststrengen bijvoorbeeld. Nou word ik even een beetje geeky voor de mensen.
Ja, ja, ja.
Klassieke
giststreng, ja, ga door.
Ja, gist natuurlijk een van de belangrijkere ingrediënten. Dus niet funky andere gekke dingen. Klassieke vaten, bourbon, sherry casks, misschien een roodwijnvat en dergelijke. Maar geen funky rum, tequila of dat soort dingen. Dus echt, als mensen een glas in daar krijgen, dan heb je altijd zoiets van, je ruikt, je proeft en dan mensen gelijk denken, oh ja, zo smaakt whisky.
Okay.
En daar zijn ze echt heel erg brengen. En alles lokaal, hè? Graan, water, ze hebben een waterput daar geslagen. Het graan komt echt uit de Kingdom of Fife. Het was de graanschuur van Schotland.
Het Groningen van Schotland.
Het Groningen van Schotland. Dus ja, dat was heel interessant. En de master distiller die had mij even ontvangen.
Ja, dus je hebt je kunnen spreken.
En die hebben we gesproken. Dus ik heb...
Opgenomen?
Uiteraard heb ik dat opgenomen.
Oh, dan ben ik benieuwd.
Zullen we daar maar eens even naar luisteren?
Ja, zet
we gaan even naar Schotland.
Dit is Drop or Dram.
En dan ben ik nu in de Kings Barnes Distillery. In de Kingdom of Five. Dus net aan de noordkant van Edinburgh. Daar heb je eigenlijk een gebied wat nog steeds de Lowlands is. Wat veel mensen denken van, hé, dat houdt op bij Edinburgh. Nee, dan ga je over die prachtige grote brug heen. En dan ga je rechtsaf en dan kom je in het begin door even wat kleine stadjes en dorpjes die niet het allermooiste en pittoreske Schotse is. Dan kom je nog een hele grote distillery tegen, Cameron Bridge, wat sommige mensen alleen maar kennen van de grain whiskies. Die worden gebruikt in een hele beroemde blended whisky. Maar daarna kom je echt in de Kingdom of Five en dan kom je prachtige golfbanen tegen. Dit is eigenlijk wel onder de rook van St. Andrews, waar de beroemde golfbanen, en dan heb je ook het plaatsje Kings Barnes en in Kings Barnes met een beroemde golfbaan direct aan de kust. Daar staat een oude herenboerderij. Je moet er even wat voor doen, maar dan kom je in een oude herenboerderij die helemaal omgebouwd is tot een distillery. En de meest prachtige plek geworden. Kings Barnes, ik zit inmiddels boven in een speciale tasting room met Pieter, de master distiller hier. Dus die gaan we zo meteen helemaal ondervragen. We hebben al een klein rondje gemaakt door de distillery. Wat wel heel grappig is, omdat, zoals ik zei, het een omgebouwde nieuwe distillery is, 2014. In een oud gebouw, een oude herenboerderij. Maar het nieuwe gedeelte, daar zit de distillery in. En daar ga ik Pieter zo meteen nog even wat meer over vragen. Want dat maakt natuurlijk waar Kings Barnes bekend om staan. Misschien kennen mensen Kings Barnes nog niet zo goed. Maar Kings Barnes, 2 core expressies op dit moment. En echte Lowland whisky. En als we het over regio Lowland whiskies hebben, dan is dit de stijl die je eigenlijk zoekt. Mensen kennen misschien Kings Barnes. Het is van een beroemde familie die niet al te ver, 20 minuten, een prachtig kasteel heeft sinds de 11e eeuw al. Wemyss family die ook een prachtige wijngaard heeft. Je kent misschien wel de onafhankelijke bottelingen van deze familie. Ze hebben de Hive, de King. De Chimney, die hebben ze altijd al gehad. En dan hebben ze nog een hele grote, lange Wemyss vintage malts gehad. En dat is eigenlijk het meest beroemde. Maar ik ga even overschakelen op het Engels. Want I'm here with Pieter. Pieter, de master distiller. That's the greatest title you can ever imagine. And you got some bottles already, but I was just talking to... I was telling my listeners that we just had a stroll around the distillery, which is purposely built since 2014. And you've been here since 2014, right from the start already. Well, more or less when they built the first spirit. Take us a little bit through the distillery, because when we got into the distillery, a big shed where very efficient things with not a wooden washback, but very, very efficient, but beautiful copper stills. So just brilliantly efficient build.
Yeah, we're we're a reasonably fresh-faced distillery starting in 2014. We're not massive, we're producing at the moment about 200,000 pure liters of alcohol a year. And to picture that, that's about 34 barrels a week. Really focused on trying to make a Lowland style whiskey, something that's very fruity and elegant. And we had the benefit of being able to make use of this gorgeous old building as well. It's a couple of hundred years old, and we've of course got the visitor center and the cafe and everything, so that we can show people what we do, and we certainly have some pride in doing that.
Yeah, we're talking about Kings Barnes. We're in the Kings Barnes Distillery, and I was just saying that maybe people don't know the Kings Barnes is that good, but the family's got a long history in spirits as an independent bottler, and not as so much an independent bottler with the vintages and some core range stuff as well. But this is a real Lowland style, and you're looking for a Lowland style.
We've seen a blurring into regions in Scotland whiskies, because normally we go like, okay, the Lowlands fruity, elegant style, the Islay whiskies, the very smoky, heavy style, the Island whiskies, the saltiness, the Speysides, bold flavors more, and then we've got, of course, the Highlands. And we're seeing blurring in Speyside with peated, non-peated whiskies, which comes from, I guess, a legacy when all Speyside whiskies and all Scotch whiskies were peated because that was the only fuel source. But now you're really taking very pride in your region. We're in the Kingdom of Fife. So King's Barns, it has its own kingdom. There's a lot of royalty around here. And this was really the barns and where the food came from. For the rest of Scotland and for the kings, but a lowland style, a very lowland style, fruity, elegant, that's what you're after. So how do you produce such a great thing here in a small distillery?
Yeah, just to go back to your point about lowland, when we started the distillery, there wasn't very many lowland distilleries around. You know, there was only really a handful. Glenkinchie, Auchintoshan, Bladnach, there was maybe one or two more, Dathmill as well. Now there's a lot more, but it was really an underrepresented region. It's fantastic in Fife now. Fife is almost becoming a whisky region in and of itself, which is great. And we're all making something different, something interesting. And in terms of what we're doing here at King's Barns, we are trying to achieve that light, elegant, fruity, lowland style whiskey. And how do we do that? Well, every single stage of the production process, from, well, what raw materials do you use? And we're using locally grown barley, grown just a few miles from the distillery. We're using mineral rich water drawn from an aquifer directly below our feet right now. And we are maturing all our whiskey in Fife as well. So, you know, we want this dram to be screaming and shouting Fife. It's anchored to the place that it's made, truly. Coupled with that, how do you make the character of a whiskey what it is? Well, every single stage of the production process. So we run the mash very slowly. We get a very clear wort, and we had a little look around the distillery earlier. You had got your noses into one of the washbacks, and look, this is like you need to go to a distillery. You need to smell things. It's tactile, isn't it? You need to see it. So hopefully you smell the washback, you can smell all the fruity flavors coming off of it. That's from two different strains of yeast that we use in each and every fermentation, long fermentations, and then we run our stills literally as slowly as we possibly can. You know, the steam is just barely cracked on, those valves are just barely open when we're running the spirit still to make our the heart of the run. So all of those little things add up to make the distillery character, and they all add up to make a very fruity, sort of orchard fruit rich, light and elegant style of new make spirit. And then, you know, what we'll maybe talk about in a little bit when we get to tasting some of these drams is how do you pair that distillery character with particular casks, and how do you make sure that those interact the right way and that one doesn't over dominate the other, if you know what I mean. The cask selection is critical for any distillery.
Yeah, absolutely right. And like you said, it is a modern distillery, so the washbacks, stainless steel, not wooden washbacks, would be lovely, but not very efficient nowadays. I've tasted, or I've smelled washbacks before in a fermentation thing, and we're talking Friday, and this was the wash that was going to be distilled on Monday. Very elegant, fruity style, not pungent, not what you get in other washbacks that the CO2 hits your nose and you're like, oh, I'm going to faint. No, it's very, very light in style. What struck me was like you've got a very modern washbacks, modern mesh tun as well, computers, everywhere. Then you go one flight of stairs downstairs, you're at the copper pot stills, beautiful copper pot stills, nice spirit still as well, and it goes all by hand from there. So no efficient computers there for the temperatures, hand opening and closing the valves for the steam, your condenser. It's all your eyes and your crew, of course, but that's it. And I had the privilege to close one of the last ones. So if you got a bottle that is a little slightly off, then it might have been me myself. But that's where the very classic whiskey making is.
Yeah, yeah. So like you said, in our distillery, we have a little bit of help from some semi-automation on the mashing side. You know, we can see volumes, we can see temperatures, transfer rates. All of these things are very useful in terms of getting some consistency and being very accurate in producing wash and producing wort. But when it gets down to the stills, you're absolutely right. Nothing can take the place of a trained and knowledgeable distiller. You know, when to take the spirit cut, how fast to run the stills. So that really is, we felt very critical that, you know, we had the human touch when it got to distillation. No machine's ever going to be able to really smell and see how a spirit run should be evolving. In my view, I think you need the human touch on that side.
Ja, want als je dat gaat kijken, dan gebeurt er dus niks met computers. Maar echt elk dingetje wordt met de hand gekeken. Het oog, wat is de temperatuur? Ze nemen ook de heart of the run, zoals ze dat noemen. Wat uiteindelijk whisky gaat worden. Dat stukje, dat is heel kritiek over hoe je uiteindelijk smaak gaat doen. En ja, daar nemen ze zo. Just saying to our listeners, your heart of the run, which becomes your whiskey eventually, is also completely different than other ones. You take a very large and high cut.
Yeah, we take quite a narrow cut, so we only run a very short amount of heads, just to get rid of the kind of most fiery, aggressive part of the distillation. And then when we are running the heart of the run, you know, that middle cut that you're ultimately going to be using to fill into casks, we run that very, very slowly, and then we take it off at 69%, so that's quite a high cut. And to make sure that you're really only targeting the sweetest segment of the run with all those fruit flavors in it. And that's essentially our new make spirit, which we just tasted a little minute ago. And you can hopefully pick up, you know, all the sweetness, all the orchard fruit and maybe the berries that come off of that new make spirit. We're trying to make a very engaging starting point, you know, in that spirit before it hits casks. We're trying to make sure that it's got lots of finesse, lots of flavor in it, and then just let the casks kind of round that off. So that's the thinking anyway.
Well, that worked really well. We had a taste of the new made spirit, the new make, very interesting, only 2 years in, so very classical whiskies. And then you have two core expressions, the Duca and the Bocomi, that are your whiskies that's out there at the moment and available in the shops. So I've got an empty glass. We'll pour some stuff and then take us through what the whiskey is all about.
Great, yeah. So we'll pour you a Ducat first off. So this is our core range here. It's 90% first fill bourbon barrels and 10% shaved, toasted, recharred barriques. So these are wine casks from Portugal that have had the inside of them scraped off. Then they've been gently toasted, then recharred to give that kind of charring in the inside. And the whiskey you get out of these casks is very rich and very sort of plummy, and it's quite dark as well. So to use just 10% of that in our core malt here, really adds just a wee bit of richness and a little bit of kind of, I think, berry notes in it. But you've got a very, very summery whiskey here in Ducat. It's natural colour, non-chill filtered and 46% strength. And I think it's sort of anytime whiskey is what I call it. You know, it's just super fruity. Get these banana foam sweet notes coming off of it, orchard notes, sort of pears, but not too much pear, but more sort of peaches and creaminess. You know, the bourbon cask backbone of this comes through quite a lot, as I said before, you know, with the you can tell the vanilla and the creaminess coming through. So yeah, it's really King's Barns in a bottle, in my view.
The house style you're looking of, it is very much Lowland style. And then people ask me, what is a Lowland style? Well, taking back here to all the regions, like I told you before, there is quite a significant style. And that's what you're looking for in your recipes, your yeast strings, your water, straight down from here, from a borehole in the, down at the distillery. You said it's a summer's style whiskey, but also a winter warmer when you're in one of the big golf courses that are on the coast here. And ja, als je een golfliefhebber bent, we zitten hier nog geen 10 mijl van de Old Course van St. Andrews met een prachtige universiteit. En ja, dan zit je hier echt vlakbij. En Kings Barns natuurlijk een prachtige golfgebied. Dan moet je hier even langs gaan en dan moet je een Kings Barns meenemen. Maar dus niet alleen in de zomer, want in de winter is het ook heel goed drinken. Very, very elegant style, but still got a nice peppery punch to it. It's warm enough to keep me going on a winter's stroll along the beach. One of the beautiful beaches you have here, and looking out over the Firth of Forth onto Worth Leith and Edinburgh and Bass Rock and the Isle of May. Excellent. So great stuff. Only 34 barrels or casks a week. That's not much. It's planning on expansion and making new other types of whiskey?
We are planning on expanding, actually. So we're going to be increasing production this year, taking it up a little bit, adding another washback. You know, we could have increased production without putting in these extra tanks, but it would have changed the character of the whiskey, and we're not going to do that. So yeah, we're increasing production. Other types of whiskey, yes, we certainly are looking at a variety of different cask types for maturation. But for us, as a fresh-faced new distillery, new in the scheme of things, you know, when you're talking Scotch whiskey, everything's many years, I suppose, isn't it? But it's very important for us as a new brand to establish the brand and let people know what is King's Barns, what can they expect from us, what's the distillery character. And that's really where we're going out to the world with our core products in Ducott and in Balcombe, which we'll taste in a little minute. The sherry matured whiskey. But yeah, we are playing about with some other cask types, ex-peated casks and some other sherries and some secrets that I can't tell you. But no, it's exciting times, yeah.
Yeah, you have the core expressions. You have here at the distillery some single casks as well. We'll get to that later on when people come over here. They can still buy some of those whiskies. Bourbon style, wine barriques, Portugal, beautiful, elegant style. You took us to the Balcombe, the other core expression, and so.
Yeah, so incidentally, that's nice. Yeah,
always good is when you're pouring a glass. It sounds great.
Yeah, so I'll give you both a little taste of this. So incidentally, the names, where do the names for our whiskies come from? Ducott is an architectural feature in the distillery, where doves used to be kept for their meat and their eggs. And the one that we have is about 200 years old. It's actually where we keep our first ever cask that we filled. So we named the whiskey after that because it's the coolest room in the distillery, apart from the distillery itself. Balcombe, so it gets its name from, it's a local place name, so it's a local castle actually, and we named our sherry matured whiskey after that. Have a look at the colour of this. I know you guys can't see it at home listening, but it's got a little bit richer colour than the Ducott, as you would expect from a sherry matured whiskey, I suppose. but it's not obscene. You know, it's quite a light sherry maturation. I don't know, what kind of color would you call that?
It is a real golden color. It's the color that people want to expect from. If you say what color whiskey is, that's a golden, beautiful color. You're talking sherry cask. Sherry is a magic word in whiskey wonderland. What types of sherry casks?
So these are Solera system sherry casks. So basically that means that the sherry has been sitting in these casks for many, many years, rather than just, you know, being in and seasoned, as the industry calls it, and then the sherry's dumped out. What we do is we've selected for casks that have held sherry for many years, and as a result of that, it means that the sherry itself has absorbed a lot of the wood character into it. So all those tannins and all those kind of mouth puckering sort of notes have been taken out of the wood and into the sherry, and it ends up, you know, for us that means that you end up with like the perfect cask, the perfect vehicle for maturing a light fruity style of whiskey like our own. We're looking for quite a light wood touch in our maturations. We don't want this nice elegant new make spirit to be bludgeoned to death. We're looking for the wood just to kind of interact with it and just to mellow it out a wee bit. And really what you get with the Balcomie is a little bit darker sugar notes compared to the Ducup probably. So maybe treacle, maybe a little bit of brown sugar. But you still pick up, you know, I mean, sherry notes. It's Oloroso sherry, and it's American oak, actually. And from that, you're picking up the kind of squashed raisins, the spiciness. But the wood isn't dominating. The wood is just playing a part, and that's what I love about this dram, is that there's balance there.
And balance is a very, very important word. Like you said, it says on the label, ex Oloroso American oak sherry cask. That's also where a lot of misconception probably comes from, that ex-sherry casks are always European, which is not the case. And you say the Solera system, so you're not looking for specific ex-Oloroso casks to give too much of the Oloroso, because, okay, it is a distinctive taste of Oloroso. A lot of people like it. There's also a lot of people that don't like the sherry casks. Because very pungent, very full-bodied, almost knife and fork whiskies, as I call it. You have to eat the whiskey, not drink it, more or less. But in this case, the Solera system and the Oloroso, just like you said, it adds a little bit of the touch of the sherry cask into your whiskey and keep your style upright and not overpower it.
Exactly. I think you hit the nail on the head there. You know, we feel that we're making quite an interesting spirit, and we really want all those characters to still be present when it gets down to the whiskey after many years of maturation. So, using these casks that you know, from the Solera system, means that it's quite a soft maturation, and it just works well for us to keep that balance there. That's the crucial thing for us.
Absolutely amazing. There is a distinctive taste, but you can really pick out the King's Barns whiskey, and that's what you obviously want. You want to know, if I'm going to taste it, this is King's Barns. If it's a cherry or the bourbon cask, it doesn't matter. This is King's Barns. Talking about some of the beautiful single casks you have here at the distillery, not available in many shops around the world, but here at the distillery, which lucky enough I am at the moment, still the style, but what makes the difference in the single cask?
So for single casks, really we do a mixture of many different cask types for that. What I'm going to show you is in a little minute is an ex-bourbon. Sometimes we put them out at cask strength if we really feel that they are it's really exceptional whiskey that needs to be displayed, you know, pretty raw without any messing about whatsoever. Sometimes we do water it down to 46 because we feel that you know, the flavors displayed are displayed better with a little bit of reduction. So yeah, maybe best thing to do is I'll pour you a dram of a single cask from an ex-bourbon barrel of King's Barns.
I'm very excited about that. I'll keep it a little secret for my listeners because I think that people need to come out and see the distillery, have maybe around a golf somewhere around one of these beautiful places. Single cask, well, okay, I'll let you in on a secret. I've got some of the King's Barns limited release. Which one is it? Aged 7 years. Or well, age is just a number. Wow. Ooh.
62%. As I was saying, 62% ex-bourbon cask, 7 years old. Incidentally, I didn't actually mention how old our core release, our core releases are. Balcomie is 5 years old and Ducot is about 7 years old, although we don't put the age on the bottle. Have a little taste of this.
I'm gonna have a sniff, but I'm gonna say bye to our listeners from King's Barns here, and we're gonna taste some beautiful other stuff here. Look at our socials op Instagram. Uiteraard kan je ons allemaal volgen. En ja, dan gaan we thuis nog eventjes nog een keer naproeven hoe die core expressies. En ik ga gewoon even rustig lekker genieten van een aantal single casks. Pieter, we're going to taste this. But because our listeners can't get it in the shop, they need to come over here. So we need to get them enticed and get them. So thank you so much for taking me around the distillery. If you're not into whiskey, they've got a gin school next in. You can make your own bottle of gin, which is amazing too. Thank you so much for having us here at the distillery.
No, my pleasure. It's always it's one of the joys of the job is, you know, we've got a hand in making something that people enjoy, and that's pretty awesome. So it's a pleasure to take folk around that that are interested and engaged and passionate about what they do. So yeah, I hope you enjoy.
I enjoyed it thoroughly. So thank you very much. I'm lucky enough to have a designated driver with me because I can't taste it. Because you need to have a designated driver, een bob, zoals wij dat meestal zeggen. Want het ligt gewoon net even iets verder. Het is een uurtje rijden vanaf Edinburgh. Maar zeker de moeite waard. Dus wij gaan nog eventjes wat drinken. En dan komen we snel bij jullie terug. Ja, terug in ons keukentafelstudiootje. En wat ik zei, ik had wat samples meegekregen. Dus Jan, we gaan proeven. Want
ja,
ik dacht
dat vind
van,
ik wel het leuke dat je dan toch aan mij denkt en wat samples mee terugneemt.
Ja, ik heb daar live mogen proeven natuurlijk. En volle uitleg gekregen. Maar ik denk van de twee expressies die hier verkrijgbaar zijn, die hebben we de samples meegenomen. En die kan je ook gewoon in de lokale slijter krijgen.
Ja, die expressies zijn de Falkland en de Bellrock. En dan begin ik gewoon met de lichtste, 46%. King's Barns Falkland.
De King's Barns Falkland. Nou ja, dan gaan we altijd even de geeky stuff doen natuurlijk. Want dan krijgen we altijd de vragen naar natuurlijk. Dat zijn, waar is het dan op gerijpt?
Nou, waar is het op gerijpt?
80% First Fill ex-bourbon.
Ja.
En 20% STR vaten.
STR.
Ja, dat is altijd leuk. Shave, toasted en recharred ex-Portuguese red wine cask. Nou, Daar kan je wel
shave,
mee.
Shave, toasted en recharred.
Ja, dus
shave, dat is uitkrabben.
Uitkrabben. Dan
toasten, dat is even de fik erin. Hè, even de fik. Die cellulose weer.
Ja, en die recharged is weer even tot leven wekken. Hè. Dus dan met dat branden ook. Dan krijg je...
Maar dan toasten en recharren lijkt dan toch hetzelfde?
Ja, recharren is echt die donkere laag.
Ze hebben gewoon een goed marketingboek gelezen. Zo van, je moet in ieder geval drie dingen hebben.
Het leuke is, STR is echt tegenwoordig een nieuw magic word in whisky world.
STR.
Maar wel gaaf dat ze ex-Portuguese red wine casks.
Schat, ga je mee uit eten vanavond? Ja, maar ik moet nog even STR shaven, toasten,
dus,
rechargen.
Ja, nee... Ik heb hem in het glas, 46%.
Yes.
Nou,
dus nog even, dit is de King's Barn Falkland.
Ja, en het was wel leuk, want eigenlijk was dat ook zo'n vergissing. Want we hebben het altijd over de Lowlands, de Highlands, de Speysides, de Islands, de Islay whiskies. Dus
En we hebben natuurlijk de laatste jaren wel een klein beetje gezien dat al die, ja, die categorieën, of eigenlijk de geografische ligging, waar vroeger natuurlijk heel duidelijk was, een Speyside is wat fruitiger, de Lowlands zijn altijd wat lichter, de Islay's zijn gewoon rokerig.
20 jaar geleden was het leven makkelijk. Dan was je, ja, wil je een lichte fruitige, wist je, oh, moet je Lowland kopen. Maar ja, tegenwoordig,
nou ja, en dat was wel heel, heel mooi om te zien, dat eigenlijk die geografische ligging met de geuren en de smaken toch wel een klein beetje een verschil geven. En dat een beetje weer verwaterd is. En ja, nu maken ze in de Speyside heavily toasted whiskies en Lowlands. Maar omdat ik in de Kingdom of Fife, dus ik had eigenlijk altijd een beetje in mijn hoofd zitten, want als ik de Lowlands neem, dat is eigenlijk de grofweg de lijn tussen Glasgow en Edinburgh zo. En daar beneden is de Lowlands en daarboven beginnen de Speyside. Maar dit ligt natuurlijk in de Kingdom of Fife aan de overkant, in de noordkant van Edinburgh. En tussen Edinburgh en Dundee, om het maar zo te zeggen. En dat is natuurlijk, valt ook onder de Lowlands.
Ja.
En ik zei al in de intro, het is een beetje een klassieke stijl whisky. En dat willen ze ook wel laten zien. Dus ze willen een Lowland zoals mensen dachten dat een Lowland zou smaken. Nou, jij hebt hem in je glas.
Ik heb hem in mijn glas. Ik ben hem al een klein beetje aan het ruiken. Ik ruik fruit.
En wat voor fruit?
Ja, toch een klein tikje banaan ook.
Ja, dat is het, dat vind ik altijd zo vreselijk moeilijk van ruiken. Maar ja, dat heb ik al vaker gezegd.
Mm. Jij zei er net natuurlijk weer even zoals whisky vroeger was. En dan in mijn, wat mijn hoofd doet is een beetje die hele, ja, die donkere, moeilijk kauwbare smaken van de jaren 80. Hè? Maar dat is dit niet. Het heeft een beetje een mix van.
Ja, dat waren natuurlijk die jaren 80 was natuurlijk heel veel dikke Oloroso sherry casks.
Ja.
Volledig gerijpt. En nu hebben we het heel vaak over finishes. En dit is natuurlijk geen finish. Hè? Dus,
klopt.
Was het wel een finish? Ik moet heel even spieken.
Maar de geur is lekker fris fruitig. Een beetje bananen, een beetje spices, een beetje. Ja, een klein pepertje zit ook wel in die neus. Hele lichte cacao, wat ook wel weer fijn is. Want we hebben net gehoord dat de cacao weer veel duurder is geworden. Dus dan krijg je er toch maar gratis mee.
Ja, en die twee stuks fruit met twee glaasjes heb je dan ook binnen. Dat vind ik ook altijd wel prettig. Ja, als mijn dokter zegt twee stuks fruit per dag. Ik zeg, ja joh, twee dingen gratis fruitige whisky. En dan heb ik mijn twee stuks fruit binnen.
Het mondgevoel is ook erg lekker. Hè? Dus hij zit meteen overal op de mond. Klein beetje, toch wel een beetje dat citrus, wat je ook kent van de Lowlands.
Ja, en ik vind het mooi, die Portugese red wine cask.
Geel fruit, licht fruit. Beetje steenvruchten ook wel.
Ja, wat krijg jij mee van die red wine cask? Die Portugese rode wijn. Dan denken we inderdaad altijd aan port.
Ja,
maar de rode wijn zijn over het algemeen wel wat lichter, wat verfijnder in stijl.
Ja, maar ik ben wel een fan van die Portugese wijn ook wel. Hè? Met name die Douro-vallei, weet je. Als je vanuit Porto de rivier omhoog volgt. Dan ga je op een gegeven moment, kom je steeds meer in wijnstreken terecht. Steek je daarna over naar de Spaanse Rioja. Ik zou zeggen, wil je er meer van weten, luister dan ook naar onze andere podcast, De Mannen van Smaak.
Ja.
Wat krijg je mee van die wijnkaas? Niet zo heel veel. Ik denk dat net dat aangename fruitje erbij geeft.
Het is klassiek. Het is ook echt dat ik denk van, oh ja, als ik blind in een glas krijg van hoe smaakt whisky, zo smaakt whisky. Verfijnd, licht, verfijnd, niet het zware rokerige. Er komen heel veel verschillende smaken in naar voren. En dat vind ik wel heel, heel prettig. Ik vind hem ook echt zo, zonnetje komt erom. We nemen dit op, begin van de lente een klein beetje. En dat zien we gewoon. Dat zie je gewoon terug. Het is gewoon lekker fruitig. Een beetje de Lowlands.
Spicy afdronk ook. Dus je hebt hij blijft lang hangen.
Ja. En ze noemen het een limited release, limited edition. Het is wel eigenlijk een core expressie die je gewoon goed kan krijgen. Maar dat limited release, dat slaat eigenlijk een klein beetje wat ze me daar ook vertelden. Het is de distillerij is in een herenboerderij gebouwd. Er staan wel redelijke ketels en ze kunnen een leuke productie draaien. Maar ze kunnen dan niet echt een output per jaar drinken dat je denkt van hoe wat. 34 vaatjes per week kunnen ze vullen.
Maar even voor ons. Hè? Bedoel, jij importeert af en toe ook wat, 34 vaten per week. Wat gemiddeld niet al te groot merk in Nederland. Waar moet ik dan aan denken? Is dat 2 vaten per week hier afzetten?
Dan zet je me even voor.
Hoeveel vaten gaan er in een pallet?
Een pallet is 600 flessen. 600 flessen is, als ze een bijgevat, ongeveer 2 vaten. En dan en de grotere merken die doen natuurlijk
dus met 34 pallets. Ja, oké, maar met 34 vaten is het ook wel gewoon voorhanden.
Ja, het is voorhanden. Alleen die 34 vaten zijn niet alleen voor per week, hè? Dus 200.000 liter alcohol per jaar.
Ja. Nee, maar een pallet van die flessen afleveren in Nederland per week moet kunnen. Mm. Nou, dat krijgen wij niet weggedronken.
Nee, dat krijgen we zeker niet weggedronken.
Van één merk. Nee. Goed.
Volgende.
Ik heb er nog eentje. De Kings Barnes Bell Rock op 61,1%.
Ja, die is even wat steviger. De Bell Rock is 70% ex Oloroso Sherry Cask. Dus daar hebben we onze grote sherry fans. Wel de Oloroso Sherry, want ook in de Mannen van Smaak gaan we binnenkort eens eventjes dieper in op sherry. Want heel vaak, ik heb net weer een whiskyfestival gehad en dan zeggen ze, oh ja, lekker sherry. En dan vraag ik, welke sherry? En dan weten mensen gewoon niet wat sherry meer heeft dan één smaak. Maar ex Oloroso, het meest gebruikte vat. En 30% first fill ex bourbon casks. Andere latest release. Nou ja, wat ik zei, alles komt lokaal. Dus de gerst die ze daarvoor gebruiken is allemaal vanaf 6 mijl ongeveer rond de distillerijen vandaan. Dus dat is echt, echt lokaal. Niet zoals wat we ooit hebben gedaan. Luister hem terug hebben met de Starward, dat die Australiërs zeiden. Dit is lokaal. En dan doen wat is lokaal? Ja, 3000 kilometer is voor hun lokaal. Nee, dit is gewoon 6 mijl rond.
Goed, als wij alleen maar lokale producten gaan eten, waar wij het hier opnemen, dan eten we de rest van ons leven paprika en tomatensoep.
Ja, en de kaas, want we hebben hier ook een kleine weilandje met een kaasboerderij. Maar daar houdt het ook echt wel een klein beetje mee op. Dus, ze hebben ook nog koeien. Ze hebben ook nog koeien, die kunnen we daar doen.
Zo, dit is ook wel...
Ja, heel anders. Wel heel klassiek.
Ja.
En ja, ik heb het al gezegd. Klassiek is, als mensen denken van de jaren 80, 90, 2000, dan ga je echt naar die smaak van dat ex-Oloroso, dat dikkere krentjes, rozijnen.
Ja, dit is voor mij veel meer die echte klassieke whisky smaak.
Ja, die andere was echt een lowland, wat lichter, wat fruitiger. Dit is echt wat, wat zwaarder. En,
dit zou ik, als ik vroeger Brint zou moeten proeven, zou ik deze eerder in de Space Side of the Highland hebben gelegd.
Ja. Ja, zeker, zeker. En, maar wel heel klassiek. Heel,
61,1%, maar dat kan hij best hebben.
En dat proef je niet. En nee. Ik ben helemaal niet groot fan van de cask strengths. Ik heb altijd liever van die master blender. Die weet wat hij doet. Die weet hoe die moet smaken. Die brengt er precies genoeg water bij, zodat ik het op een drinkbare sterkte. Dan hoef ik niet te oefenen thuis, want dat pipetje is al een gedoe. Maar een scheutje water... Ik van de week met een proeverij kreeg iemand. Ik zei, scheutje water erbij, breng je alcohol in. Wat is een scheutje? Dat is een lastige.
Ik heb dat thuis altijd als ik aan het koken ben. Hè, mijn dochter die woont nou op kamers, die wil af en toe een recept van mij hebben. Hoeveel olijfolie doe je erbij? Ja, een scheut. Ja. Ja, en hoeveel is dat? Ja, 3 keer uit de pols, weet je wel. Weet ik veel.
Ongeveer 2 theelepels. Ja. Wat is 2 theelepels?
Geen idee. Nee. Maar goed. Ik vind dat lekker sappie dit. Oh, dat mag ik niet meer zeggen. Nee, tegenwoordig was er op Facebook een hele discussie. Dat met sappies zijn... dan heb je geen respect voor de makers.
Nee. Nou is er een hele bekende whisky-ambassadeur in Nederland... die eigenlijk volgens mij die vrees sappier een beetje de wereld in heeft geholpen.
Ja, totaal respectloos.
Ja, die man die eet ook helemaal niks van whisky.
Nee.
Nee, maar noemt het altijd... Oh, het was een lekker sappie. En de hele wereld heeft opgenomen. Dat vind ik eigenlijk wel knap
zeker.
Van onze goede vriend.
Zoals wij zouden zeggen, ik heb een lekkere drop en jij hebt een lekkere dram.
Ja, maar dit zijn Schots whiskies, dus we hebben het over een dram. Misschien moet ik dat heel even kort uitleggen, Jan. Het verschil tussen een drop en een dram. Want de whisky podcast heet Whisky Podcast Drop or Dram. En mensen krijgen nog wel de vraag, wat is een drop en wat is een dram? Nou ja, een glaasje whisky in Schotland, dan vraag je een dram.
Een dram.
En in Ierland zeggen ze a drop of whisky. Maar als je daar een dram vraagt, krijg je ook gewoon een glas whisky.
Ja,
jij steekt je neus weer in.
Hebben wij daar Nederlandse woorden voor? Niet, hè? We hebben wel een glaasje jenever is een Picatinny.
Ja.
Shot is ook Engels natuurlijk.
Nee. Geen idee, eerlijk gezegd. Nee.
Een neut, dat is ook weer een soort drank. Ja. Een borreltje, ja.
Ja.
Daar is zeg maar de oude borrel is een beetje soortnaam geworden voor alles.
Ja, daar staat eigenlijk niet een maatvoering in. Ik had laatste keer wel een verhaal. Daar heb ik het heel kort over gehad in onze andere podcast. De Mannen van Smaak tijdens de Irish Coffee Special daar. En die hadden het over dat was wel heel grappig.
Over een scheut.
Anekdote, nee, over de Irish measure en die English measure.
Oh.
En een Engelse measure is 25 mil. En een Ierse measure is 35. Dus die Ieren zijn iets minder zuinig.
Maar 25 mil, dat is de helft van dit tasting ding, hè? Ja, dat is 50 mil.
25 milliliter. Ja. Dat is 2,5 centiliter. Dus,
dat krijg je in Nederland echt niet meer in de kroeg, hè?
Mm-hmm. Nee, dat zeker niet. Twee expressies die ze hebben op dit moment. Ze zijn druk bezig om andere te maken natuurlijk. Er ligt natuurlijk heel veel te rijpen in de Kings Barns Distillery. Niet heel makkelijk om te bereiken. Het is anderhalf uur rijden ongeveer van Edinburgh. 20 minuutjes van St. Andrews. Half uurtje van Dundee, mocht je daar heen vliegen. Maar ja, St. Andrews bekend voor zijn golfbanen natuurlijk. Hè. De meest beroemde golfbaan, denk ik wel, Schotland. Het is de home of golf. Het is daar ontstaan.
Nou, kijk.
Absoluut de moeite waard om te gaan.
En mocht je die kant op gaan, geef ons dan even een seintje. Want dan vragen we je om de Founders Reserve even mee te nemen.
Ja, want die was ook wel heel prettig om te proeven. Ik heb heel vriendelijk gehad de Kings Barns Distillery. We hadden het al over de familie die erachter zit.
Wims.
En die maken ook Wims. Blend ja. whiskies.
Ja.
En daar heb ik heel even een sample. Dus laten we die even kort doornemen.
Ja, gaan we die nog even tot ons nemen? Ja. Want dan ga ik even spoelen met een klein beetje water.
De uitzending loopt toch alweer uit. Maar ik vind toch wel een beetje dat we die nog eventjes ertussendoor moeten nemen.
Ja.
A quarter past.
Omdat ze 25 jaar iets doen. 25 jaar bestaan? 25 jaar bottelen?
Nou, deze heeft 25 jaar gerijpt. A quarter past heeft natuurlijk gewoon puur te maken. Hij is cast strength trouwens, Jan. Dus even doen. Heel weinig flesjes. Daar zijn er maar 1500 van worldwide. Maar het gaat allemaal over tijd. En dat is wel iets het belangrijkste wat er is. Tijd.
25 jaar geleden. Toen hadden we allebei nog geen verkering, Dennis.
Nee.
We waren toen wel op zoek. En de jacht is mooier dan de vangst. Dit mogen jullie niet. Dit heb ik niet gezegd.
Die knippen er even.
Ja.
Gelukkig luistert...
Nee, wij waren allebei happy single. En ineens kwamen er twee dames op ons pad.
Ja, happy single. 25. Nou, dat is ongeveer bijna 25 jaar geleden.
Ja, 1999.
Jeetje, ja.
Ja, toen jij hebt haar ontmoet op Koningsdag 2000.
Ja, inderdaad.
En ik kreeg verkering in mei 2000.
Ja, toen deed ik ook nog een heel ander vak. Toen deed ik wel wat met whiskies.
Ja.
Maar ik stond ook in een heel ander vak was ik bezig. Dat was mijn reguliere job, om het maar zo te zeggen.
Vroeger.
En toen ging het mis en toen raakte ik aan de drank. En toen,
deze toasten we dan zeg maar op onze dames. Ja?
Nou ja, zullen we die maar doen?
Oh, dit ruikt ook alweer fantastisch.
Mooi om te
beetje
zien.
Beetje oude kelderlucht. Beetje echt die, als je zo'n bezoek doet aan zo'n distilleerderij of een wijnbedrijf. Of nog, hè, dat vroeger had je van die slijters die gewoon vaten hadden met sherry en zo. En die geur, die zit bij mij in het glas.
Ja, het is wel heel mooi om te zien wat tijd met whisky doet. En 25 jaar in vaten, dat is wel wat. En dan, je proeft ook echt dat hout, dat die invloeden van dat hout is zo ongelooflijk intens.
Heel veel fruit, heel veel warmte ook.
Oeh.
Vertel eens ook bij wat is dit een blend? Wat is het? 25 jaar.
Het is een blended malt.
Blended malt.
55% alcohol. Ex-bourbon barrels. En dat vind ik wel grappig. Want als je dit proeft en je zegt dat het een ex-bourbon barrel is, denk je heel fruitig. Citrus, vanille, dik. En er komt ook heel veel crème brûlée. En die toffee komt er heel sterk naar voren. Lekker warmend. Je zei warmend. Beetje die gember, die ginger spices.
Ja.
Ja, echt.
heel verraderlijk ook, want hij is, wat zei je, 55%?
Bijna 55%, 53,6 is de fles.
Het mondgevoel...
De sample is iets hoger.
Het mondgevoel, de body is heel licht. Dus ik denk dat je, als je er niet op bedacht bent, dan schenk je je zomaar een paar glaasjes van achter elkaar, terwijl je lekker met elkaar muziek aan het luisteren bent of een beetje aan het kletsen.
Ja, ik denk dat het even tijd nodig heeft, Jan. Ik denk dat we gewoon even lekker moeten genieten daarvan. Zullen we hier gewoon even lekker mee afsluiten? Ik schenk je nog een klein borreltje in. En dan kunnen mensen gewoon even eventjes genieten naar hun favoriete muziekje, plaatje. En dan ons op pauze zetten. En dan
laten we dat gaan doen. En dan spreken wij, beste luisteraars, elkaar de volgende keer weer. Tot dan.
Dag.
Dit was Drop or Dram. Vergeet niet om je te abonneren op onze podcast of kijk op onze website www.droporedram.nl. Tot de volgende keer.